Mooi altijd die liederen om te zingen. Heb je dat meegezongen? Ik verlang naar u. En daarvoor zat het ook al in het lied daarvoor. Ik verlang alleen naar u. Heb je het meegezongen? Is het waar? Is dat zo? Is je verlangen alleen naar God of verlang je naar meer geld? Een ander huis? Misschien verlang je naar aanzien? Of waar kun je allemaal naar verlangen? Als we hier met z'n allen zingen, dan is dat heel makkelijk om met z'n allen, oh Heer, ik verlang zo naar u. Maar we kennen allemaal die momenten dat er andere verlangens in ons leven komen. En dat het soms strijd voert in ons, wat ligt er boven? Want het is wel belangrijk dat het verlangen naar God, dat dat boven ligt. En eigenlijk is dat ook de oplossing voor alles, want er staat in de Bijbel, zoekt eerst het koninkrijk van God en al het andere krijgt u bovendien. God weet wat u nodig hebt. God weet wat goed voor je is. Dus zorg ervoor dat het verlangen er blijft. Want God verlangt inderdaad zoveel naar ons. Dat heeft hij ook laten zien. Hij heeft zoveel naar ons verlangd dat zijn eigen zoon gestorven is aan het kruis. Nou, dan moet het verlangen wel heel groot zijn geweest. Als je zover gaat dat je eigen zoon daarvoor hebt gegeven. Hoe ver gaan wij in ons verlangen naar God? Ik denk dat daar vanmorgen ook wel heel erg over gaat. Ik heb daar over nagedacht. Ik wil het eigenlijk ook vanmorgen speciaal hebben over de Heilige Geest. We hebben natuurlijk God, de Vader, de schepper van hemel en aarde, samen met zijn zoon Jezus, ze waren daar samen. En ook de geest was daar ook al. God heeft de hemel en aarde gemaakt, had al een plan met de mensen, had al een plan voor jou en voor mij aan het begin van de schepping. Dat hebben we ook al gezongen. Zelfs voordat wij bestonden, hield hij al van ons. En dan komt er Jezus die de straf draagt. Voor alle missers die wij in ons leven maken. En we hebben het ook gezongen, u redde mij. Misschien hebben sommigen wel gedacht, u redde mij. Moest ik dan gered worden? Gaat het goed met me? Ja, misschien wel. Maar ik denk dat je uiteindelijk gered moet worden om voor altijd bij God te willen horen. Maar dat werkt alleen maar als je naar hem verlangt. Want als je niet naar hem verlangt, dan denk je, gaat wel goed. Nou, ik bid dat we dat verlangen, dat we dat vasthouden. En ik bid ook dat we dat het zo zuiver mogelijk zien. Want dat is eigenlijk het probleem. Dat we zijn in al die jaren sinds Jezus heeft gewandeld en in al die jaren sinds we een Bijbel hebben, zijn honderden, duizenden jaren voorbij en soms zijn we in bepaalde maniertjes gerold die niet meer helemaal goed zijn. Misschien dat Johan Olaf het eerste plaatje wil laten zien. Ik denk dat we dit allemaal wel ergens herkennen. Er ligt een weg. Dat is een prachtige weg gemaakt. En toch hebben op een bepaald moment mensen een kortere route gevonden. En het hele rare is, als maar eenmaal een aantal mensen die route hebben gevolgd, dan gaan steeds meer mensen die route volgen. En als je nou een paar jaar later zou komen en hem nog, dan zouden mensen gewoon denken, dit is de weg. Want iedereen gaat het. Dit is gewoon de weg. Dit is de weg die we moeten gaan. En zonder dat je er erg in hebt, ga je gewoon iedereen achteraan en loop je de verkeerde weg. Want het zal niet voor niks zijn dat die weg zo is gelegd. Ik heb die site, ik weet niet meer, er was een plaats in Nederland, er stond ook bij van dat doordat mensen die afsnijding is, dat er heel veel gevaarlijke situaties staan als ze daar op die andere weg terechtkomen. Dat het eigenlijk gevaarlijk is om dat te doen. Het is wel korter, het lijkt voor de hand liggend. Nou, ik heb hier in Tielken, of waar je woont, en vast in Geldermals ook wel, en of je nou uit Kesteren komt. Overal heb je van die paadjes die mensen op een paar met een kortere weg gaan nemen. En dat is niet de weg. En zo zijn wij als christenen ook op wegen terechtgekomen, dat je achteraf zegt van ja, dat is eigenlijk niet goed. Maar we wandelen al zo lang die weg, dat het helemaal niet meer in de gaten hebben, dat eigenlijk geen weg meer is. Dat het eigenlijk een afsluit, ze noemen dit in de olifantspaadjes, worden ze genoemd. Dus het is een heel bekend fenomeen. En volgens mij zitten we met de Heilige Geest soms ook op zo'n olifantspaadje. Ik ben aan het zoeken geweest in de Bijbel, allemaal teksten die er staan over de Heilige Geest en hoe dat nou werkt met de Heilige Geest en wat nou de Heilige Geest precies is. En volgens mij, zover ik het tot nu toe heb kunnen ontdekken, zitten we er soms naast. En ik wil er niet naast zitten. Ik wil terug naar de. Ik wil zo dicht mogelijk bij de bron zijn. Ik wil zo dicht mogelijk weten wat God wil. Als we op zo'n pad terechtkomen, als we dingen doen, dat is mijn gebed van dat we weer op de goede weg terechtkomen. Want zo'n pad ernaast, dat beschadigt een heleboel, levert gevaarlijke situaties op, is niet de bedoeling. En ik moest vanmorgen nog zo denken van, elke keer als we hier samenkomen, dan bidden we dat God zichzelf laat zien en dan heeft hij dat te zien. Ook vanmorgen alweer, als ik zo, ja, God, de zangdienst heb gezien en hoe die werkte, dan heb ik al dingen van God gezien. Maar eerlijk gezegd wil ik veel meer zien. Eerlijk gezegd is mijn verlangen dat God veel meer laat zien. Op een bepaald moment staat er in verschillende teksten en handelingen dat mensen samenkwamen en dat het eigenlijk de grond beefde en dat de Heilige Geest kwam eigenlijk met geweld bijna naar beneden. Mensen werden vervuld en ze begonnen te zingen en te springen en te spreken in nieuwe talen. Dat wil ik hier. Daar verlang ik naar. Bid ik elke week bid ik daar. Met heel veel mensen bidden ervoor. En toch, het gebeurt nog niet. En dan vraag ik me af waarom. Ik heb geen antwoord hoor. Als je nou zat te hopen van nou komt het antwoord. Nee. Misschien een stukje van het antwoord. Want ik denk dat we met elkaar op weg moeten gaan. Alleen dan wel de goede weg. Misschien kun je die volgende nog even laten zien. Ja, op welke weg ga je? Hier zien we er ook zo eentje. Ja. Het is al zo normaal geworden. Je hebt het helemaal niet meer in de gaten. Nou, je mag hem even uitzetten. Straks kom ik nog wel eventjes. Laten we met elkaar eerst gaan naar Efeze. Efeze hoofdstuk 5. De brief van Paulus aan de Efeziërs. Dat is natuurlijk wel belangrijk voordat ik even verder ga. Misschien, ja, ik zie wat mensen die ik nooit eerder heb gezien. De meeste die ik hier zie zijn bekende. Maar misschien zijn er wel mensen die zeggen van nou, ja, Heilige Geest. Halloween misschien of zo. Of het feest van de geesten. Mensen die God niet kennen hebben soms een heel raar idee bij geest. Bij geest denken soms mensen aan iets wazig, iets schimmigs, iets engs, iets. Dus het is wel goed te beseffen dat de Heilige Geest allemaal niet is. Een geest kun je niet zien. In allerlei films worden geesten altijd zichtbaar gemaakt. De Heilige Geest kun je niet zien. Is onzichtbaar. Jezus vergelijkt het met de wind. Wind kun je ook niet zien. Je kunt wel voelen wat hij doet. Je kunt wel zien wat voor effect de wind op iets heeft. Mensen, ik vertel het op school ook wel eens over de wind. Ik zeg, wind kun je niet zien. Ja, ik heb de wind wel gezien. Ik zag pas zag ik zo'n soort kleine windhoos. Ik zeg, ja, maar je zag de wind niet. Je zag alleen wat hij meenam. De wind zelf zie je niet. Zo is het ook met de Heilige Geest. De Heilige Geest kun je niet zien. Kan niet duidelijk worden gemaakt. Soms zien we in de Bijbel dat God een beeld geeft om te laten zien wat de Heilige Geest is. Toen Jezus werd gedoopt, kwam hij in de vorm van een duif. Toen de discipelen werden vervuld met de Heilige Geest, hadden ze allemaal vuur op hun hoofd. Maar voor de rest, dat is gewoon soms als een teken om het te laten zien. Maar de Heilige Geest zelf kun je niet zien. Het is de Geest van God die het aan de mensen wil geven. Het is niet iets engs, niet iets griezeligs, het is juist iets moois. Efeze 5, hoofdstuk 1. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft en ga de weg van de liefde, zoals Christus die ons heeft lief gehad en zich voor ons heeft gegeven als een offer, als een geurige gave voor God. Nou, dat is al iets heel moois om te beginnen. Dan worden een aantal dingen genoemd die je eigenlijk beter niet kunt doen. Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid of van hebzucht Deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Het is ook wel heel bijzonder dat dat hier staat. Hè? Als je nou zegt, ja, ontucht, dat mag niet. Dan kunnen het nog met elkaar. Ja, dat God daar niet blij mee is. Maar dat zelfs hier wordt genoemd platvloerse taal. Dat het hier wordt genoemd van, daar moet je mee ophouden. Ja, dat doe je zo makkelijk. Hè? Ik heb er wel eens last van. Vooral als je met collega's samen bent. Dan worden er wat rare moppen verteld. En nou, rare dingen. Zonder erg doe je er soms aan mee. Dan staat er erbij, wat moet je niet doen? Je moet positief zijn. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, zedeloos of hebzuchtig is, dat is allemaal afgoderij. Dan heb je een verlangen naar iets anders. Deze mensen hebben geen deel aan het koninkrijk van Christus en van God. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis en nu, maar nu bent u licht. We hebben dat gezongen. Door uw bestaan in de Heer, ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. En dat verlang ik naar. Hè? Dat wil ik onderzoeken. Wat is de wil van de Heer? Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. Daarom ontstaat er, ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood en Christus zal voor u stralen. Let dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want het leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen. Dat heb ik onderstreept. Laat de Geest u vervullen. Dat is mijn verlangen. Voor mezelf, voor ons allemaal, met als gemeente. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. En dank God die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ja, laat uw Geest u vervullen. Ik ben dus op zoek gegaan in de Bijbel op welke momenten dat er echt staat. Dat de Geest mensen vervult. Soms gebeurde het bij één persoon. Het gebeurde bij Elisabeth toen Maria op bezoek kwam. En toen ze in verwachting was. En op dat moment werd Elisabeth zaterdag naar buiten vervuld met de Heilige Geest. En ze begonnen te zingen, een lofzang voor God. Ook Maria toen ze vervuld werd met de Heilige Geest, zong een lied voor God. Het gebeurt ja, soms bij enkele mensen. Later gebeurt het ook bij de discipelen. Als ze in handelingen bij elkaar zijn en de Heer zoeken en samen zijn aan het bidden. En ze worden vervuld met de Heilige Geest. Later gebeurt ook nog op verschillende momenten. Heel vaak gebeurt het, heb ik wel gezien, als mensen bij elkaar zijn en God zoeken. En God aanbidden. Dat God zijn Geest stuurt en dat de mensen vervuld worden. Soms gebeurt het zo bij één persoon. Bij Paulus werd het ook gebeurd. Ananias die voor hem bad en hij werd vervuld met de Heilige Geest. Wat ik ook heb gezien, is dat die vervulling niet een eenmalige actie is. Het is niet zo van, woem, ik ben vervuld, klaar, de rest van mijn leven hoeft het niet meer. Soms zie je van mensen die op een tijdje met de Heer op weg zijn, dat het allemaal wat minder wordt en dat ze opnieuw die vervulling krijgen. Dat lees je ook in Handelingen. De discipelen waren op de eerste Pinksterdag vervuld met de Heilige Geest en later waren ze bij elkaar aan het bidden, werden ze opnieuw vervuld. Soms heb je die vernieuwing nodig, dat herstel nodig. Daar kun je om vragen. Want dat staat er in de Bijbel, in Lucas 11, vers 13. Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hem die hem daarom bidden. Als je erom bidden, zegt God, dan zal ik de Heilige Geest geven, zegt de Heer Jezus hier. Wat ik ook heb ontdekt, en dat is eigenlijk zo'n zijweg die ik denk die wij hebben genomen, dat ik nergens heb ontdekt dat de Geest wordt aangesproken door mensen. God, de Vader, stuurt de Geest. Jezus zegt, vraag de Vader om de Geest en zal hem sturen. Nergens in de Bijbel heb ik teruggevonden dat mensen vragen, Heilige Geest, kom, en dat de Heilige Geest komt. Wij doen dat wel. Wij bidden soms, we zingen soms, Heilige Geest, kom. Ik vind het niet terug in de Bijbel. En volgens mij is dat zo'n zijpad die we met z'n allen zijn gaan volgen. Misschien, ik weet het niet helemaal, ik durf het niet voor 100% zeker te zeggen. Nou, ik zie iemand die erachter, die zijn duim opsteekt, die zegt van ja, dat is. En we hebben het eerste lied toch gezongen, in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Heilige Geest. Ik vind het niet terug in de Bijbel, in de naam van de Heilige Geest. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon wel. Maar niet in de naam van de Heilige Geest. En misschien moeten we daar wat ernst mee maken, dat we zeggen van nee, dat moeten we goed aanpakken. Wie moet ik aanspreken? Waar moet ik terecht? Als ik vol wil zijn bij de Heilige Geest, niet bij de Heilige Geest zelf. Die wordt gestuurd door de Vader. Het is, de Geest is eigenlijk wat in Jezus was. Dat wordt gestuurd door de Vader, komt in ons en helpt ons om de dingen te begrijpen. Als we even naar Johannes 16 gaan, vers 12. Daar is de Heer Jezus nog bij zijn discipelen, Johannes 16 vers 12, en dan zegt hij, ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Dus de Geest spreekt ook niet uit zichzelf. De Geest is eigenlijk van God gekomen naar ons toe, zodat wij God kunnen begrijpen. Ik zat er vanmorgen nog over te denken, toen bracht de Heer mij een idee, een voorbeeld tevoorschijn. Je kunt eigenlijk vergelijken, ik hoop niet dat ik ruzie krijg met beren nu. De Geest kun je eigenlijk vergelijken met een koptelefoon. Ja, zo is goed. Nee, ik zal hem niet te ver weg. De Geest is de koptelefoon. Want wat gebeurt er? Waarom hebben deze mensen, als ze hier muziek zitten maken, allemaal zo'n koptelefoon? Of sommigen hebben van die oortjes in. Dan kunnen ze goed naar elkaar luisteren. En kunnen ze goed horen dat de muziek goed op elkaar is afgestemd. Zo hebben wij de Geest van God nodig. Dat is eigenlijk een koptelefoon die we opzetten. Een geestelijke koptelefoon, niet letterlijk. We zetten hem op. Als we de Heilige Geest krijgen, zetten we als het ware een koptelefoon op. En daardoor kunnen we horen wat God ons wil zeggen. Om God te bereiken, hebben we een microfoon nodig. Dat is ons gebed. Ik heb er hier ook eentje, maar dit is eventjes iets duidelijker. Hè? Want deze hoeft ook niks te doen. Maar op het moment dat ik naar God wil, dan ga ik bidden, dan praat ik tot God, de Vader. Heer, wilt u uw Heilige Geest geven? Dan op dat moment geeft hij die koptelefoon en die wordt opgezet. Het zou een beetje raar worden als je zegt, hallo, God, Heilige Geest. Als ik in die koptelefoon zou gaan praten, zou het raar zijn. En zo denk ik dat het eigenlijk toch een beetje raar is. Tenminste, zover ik het in de Bijbel kan vinden, wordt er niet tegen de Geest gesproken. Je bidt tot de Vader in de naam van Jezus. Want uit je eigen heb je daar geen recht toe om bij de Vader te komen. Alleen omdat Jezus gestorven is voor onze verkeerde dingen, mogen bij de Vader komen. Je bidt tot de Vader in Jezus' naam en hij stuurt de Geest. Kijk, ik heb geen koptelefoon nodig, want ik heb hier twee grote boxen staan. En jullie hebben ook van die boxen. Ja, zo wordt dat, ik praat hier. En door die boxen horen jullie dat. En zo werkt het met de Heilige Geest ook. Je hebt hier ook van die apparaatjes staan. Ik weet niet precies hoe dat werkt, maar hier kun je op een bepaald moment ook dat harder of zachter zetten wat eruit komt, hè. Er zit een beetje, ik zal even een technisch verhaal misschien dat Jaap zeggen, ik zit er een klein beetje naast, misschien niet helemaal naast. Maar hier hier zitten eigenlijk soort weerstandjes in. En als je nou die weerstandjes wat meer openzet, dan krijg je minder geluid. En als je het aan die knop draait en zo dat er minder weerstand is, krijg je meer geluid. Ik denk dat het zo ook is met de Heilige Geest. Dat wij eigenlijk van die knopjes in ons hebben, gedachten, gevoelens, ideeën. Die kunnen zorgen dat er meer weerstand is, zodat ik minder binnenkrijg. Of dat ik aan die knop ga draaien en dat die weerstand is. En zeg van, wow, dit wil ik niet, ik wil alles ontvangen. En ik denk dat dat toch wel een stukje van het geheim is waarom God nog niet die complete vervulling heeft. Dat er nog van die weerstandjes zijn. Of weerstanden, misschien wel hele grote weerstanden. En ik bid God, en we hebben het ook in ons zingen hebben we het ook gebeden van, Heer, laat het dan zien. Openbaar dat. En doet het weg, die weerstand. Want we willen dat eigenlijk allemaal. Die vervulling van die Heilige Geest. En het is, denk ik, belangrijk dat we de dingen in het juiste perspectief zien. Misschien dat Johan Olaf nog even het volgende kan laten zien. Ik denk dat het ook te maken heeft, waar ben je op gericht? Hij moet eventjes, even het volgende. Ik heb hier even een tijdlijn. Beetje globaal. Dit zou mijn leven ongeveer kunnen zijn. Begin jaar 1900, rond 2000. Dat gele. Wow, dat is mijn leven. Daar ben ik op gericht. Dat is mijn doel. Maar als je het in het hele perspectief gaat zien. Wat je leven eigenlijk in alles is. Misschien de volgende eventjes. Als we gaan kijken vanaf de geboorte van Jezus. Tot ja, in de toekomst. Dan wordt dat stukje leven van mij. Wordt al eigenlijk al een heel stukje minder. In verhouding. Als het in het geheel gaan zien van de geschiedenis. En zo'n 4000 jaar geleden. Als we de Bijbel zo kunnen volgen. Dan is de hemel en de aarde gemaakt. En tot einde. Jullie kunnen het eigenlijk niet zien. Er zit hier een heel klein stipje daar nog. Dat is mijn leven. En op de eeuwigheid. Als je kijkt op de eeuwigheid. Ik heb een stipje gezet. Een geel stipje. Hij zit ongeveer hier boven mijn vinger. Net iets achter de ja, ietsjes meer die kant op. Ja. Nog iets die kant op. Ja. Ja, daar. Zie je hem? Naast het pijltje. Zie je hem waarschijnlijk niet, of wel? Nee. Maar dat is ons leven in verhouding met de eeuwigheid. En waar zijn we vaak mee bezig? We zijn ons zo druk te maken bij hoe dat ene stipje gaat verlopen. Dat we dan maar gelukkig zijn en dat we genoeg geld hebben. Dat we geslaagde carrière hebben en dat we geweldig zijn. Dat ene stipje op de eeuwigheid. En de eeuwigheid denken we, dan komt later wel. Dom bezig. Dat ene kleine stipje. Zo is dat voor God ook. Maar wat je in dat ene stipje doet, heeft wel invloed op straks hoe het de rest van de eeuwigheid zal zijn. Dan denk van, zorg dat je perspectief goed is. Want alles om je heen, alles in, dat probeert je te richten op dit leven. Maar God zegt van, nee, het gaat er niet om. Het gaat niet om dit, het gaat om straks. We hebben daarvan gezongen, straks met de engelen samen zingen. Straks willen u loven en prijzen, daar gaat het om. Waar ben je op gericht? Waar verlang je naar? Dan komen we dan weer terug. Romeinen 8, wil ik nog met jullie lezen. Zingen zou misschien ook kunnen, maar. Daar gaat het over het leven door de geest. Romeinen 8 vanaf vers 1. Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. Amen. Dat is al een goed begin. De wet van de geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen zoon als mens in het zondige bestaan gestuurd. Zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de geest. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden, is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de geest, is gericht op wat de geest wil. Wat onze eigen natuur brengt de dood. Maar wat de geest wil, brengt het leven en vrede. Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de geest, want de geest van God woont in u. Indien iemand die zich niet laat leiden door de geest van God, behoort Christus ook niet toe. Als Christus echter in u leeft, bent u door de zonde weliswaar sterfelijk, maar de geest schenkt u leven, omdat u door God als rechtvaardige bent aangenomen. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent, levend maken door zijn geest die in u leeft. Broeders en zusters, we hoeven ons niet langer te laten leiden door onze eigen wil. Als u dat wel doet, zult u zeker sterven. Als u echter door uw zondige wil dood door de geest, zult u leven. Allen die door de geest van God worden geleid, zijn kinderen van God. U hebt de geest niet ontvangen opnieuw als slaven te leven. U hebt de geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om hem te kunnen aanroepen met Abba, Vader. De geest zelf verzekert ons met onze geest dat wij Gods kinderen zijn. En nu we zijn kinderen zijn, zijn we ook zijn erfgenamen. Erfgenamen van God. Samen met Christus zijn we erfgenamen. Wij moeten delen in zijn lijden om met hem te kunnen delen in Gods luister. En heel vaak wordt dat laatste dan even weggelaten. Hè? En dan ga je zeggen van nou wauw. Samen met God, samen zijn we erfgenamen. Maar er staat ook dat we moeten delen in zijn lijden. En dan komen we dan op dat kleine stipje. Soms zijn we bang voor lijden. Zien we dat tegenop. Maar als je met zo'n stipje kijkt. Dat lijden in dat hele kleine stukje. Als dat als tot gevolg heeft. Dat je dan zo'n lange tijd kunt genieten. Geweldig kunt hebben. Dat is toch veel beter. Lijden is nodig om dingen te leren. Ik gaf van de week, ik geef op school schaakles aan kinderen. En een paar maanden was een jochie die heel goed kon schaken. Die moest tegen een jochie wat helemaal niet kon schaken. En door een domme zet wat hij deed, hij stond heel erg voor degene die schaken kennen. Een paar maanden heb je een padstelling. En als padstelling is gelijkspel, dan staat er één hartstikke voor. En toch wint hij hem niet. Dat jochie, het was wel heel zielig om te zien. Die zag bijna de tranen hier zo komen. En ik dacht, yes. Hij heeft hier wat geleerd. Ik zie het dat anders dan hij het ziet. Omdat ik bezig ben met kinderen wat te leren. Zo is het met God soms ook. Wij zitten misschien ook soms in situaties. Misschien dat God ook boven zit. Yes. Ze hebben weer wat geleerd. Geweldig. Dat gaat goed komen voor de eeuwigheid. Daarvoor heb ik mijn geest. Ik zal een trooster zijn. Ik zal die persoon helpen. En zo. Dat heeft eigenlijk alles met elkaar te maken waar we begonnen. Waar verlang je naar? Verlang je daarna meer van zijn geest? Is je verlangen gericht op de eeuwigheid? Of is je verlangen gewoon gericht op dit leven? Mag ook. Je mag het zelf kiezen. Maar ik wil met elkaar mijn verlangen. En Marines heeft het ook uitgesproken op de gemeenteavond. Dat is het verlangen van ons als gemeente, denk ik. Dat we geleid willen worden door die Heilige Geest. Dat we dicht bij die bron willen zijn. En dat we ons willen laten vervullen met hem. En heel dicht bij God willen zijn. Amen.